Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ongekende beelden uit Wit-Rusland.
De protesten tegen Alexander Lukashenko.
Het zijn betogers in Belarus massaal de straat opgegaan.
In the end, dictators can never win against their people.
Belarus is ontwaakt en er is een vreedzame revolutie gaande.
We are with you, we stay with you. Long live a democratic Ukraine.
En daarmee staat Hans van Balen hier even in het verkeerde land. Maar dat vonden veel mensen destijds ook al. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En mocht u nou denken, hey, getsie, weer die twee. Alle begrip, maar wellicht geldt als troost dat we te gast hebben Klingendaal-onderzoeker René Cuperus. Welkom.
Niemand minder dan René Cuperus.
Goedenavond.
René, in Oekraïne werd het daarna oorlog met de Russen en bleef van die mooie woorden van Hans van Balen op dat plein daar niets veel over. Denk je dat Europa om die reden nu voorzichtiger is?
Nou, het zijn wel andere landen, Wit-Rusland en Oekraïne. Ingewikkelde verschil. In Oekraïne, daar loopt precies de scheidslijn tussen het Westen en het Oosten eigenlijk dwars door dat land heen. Mm-hmm. Dus dat land was intern enorm verdeeld. Dat geldt voor Rusland minder. Daar is men eigenlijk niet anti-Russisch, maar daar is men wel, dat is heel indrukwekkend, daar is een vreedzame opstand gaande tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen die gefraudeerd zijn door die laatste dictator van Europa. He, dat maken we allemaal mee op straat, elke zondag, de honderdduizenden mensen. Maar dat is niet daar zit niet de lijn van West en Oost loopt niet door Wit-Rusland heen. Dat maakt het ingewikkelder ook voor ons om ons daartoe te verhouden.
Ja, of makkelijker.
Ja, of makkelijker.
Is daarmee dan Wit-Rusland, Belarus gewoon onderdeel van de Russische invloedsfeer?
Want zo ziet Poetin dat natuurlijk wel, ja. Dat onderdeel. Maar dat vindt hij dus ook van Oekraïne en nog wat van die landen, inclusief Georgië en eigenlijk alle delen van de voormalige Sovjet-Unie. En vandaar dus dat er ook allemaal interventietjes en interventies zijn gepleegd. Er zijn bevroren conflicten ontstaan. Allemaal shit is er getrapt om ervoor te zorgen dat die landen zich niet kunnen aansluiten ook bij de Europese Unie en de NAVO. Maar dit stuk van Europa, Wit-Rusland, dat, ja, ik weet niet René, wat jij ervan denkt, maar dat is toch wel zo ongeveer wel vergeten. Veel mensen moeten echt op de kaart kijken waar dat ligt.
Ja. Nou, de grote vraag is eigenlijk, hebben we te maken met een nieuw Hongkong of met een nieuw Roemenië? He, dat is eigenlijk wat we zien. Want het is dit Hongkong, waar we ook een opstand zien, een democratische opstand, maar waar we eigenlijk geen enkele grip op hebben, omdat dat deel uitmaakt van China. Wit-Rusland is ook geen echt soeverein land. Dat is een uniestaat overeenkomst met Rusland. Ja. Waardoor dat eigenlijk, je kunt zeggen, invloedssferen bestaan niet, maar hier wel, want het is gewoon een uniestaat overeenkomst met Rusland.
Dat is in de jaren 90 is dat al een keer voorgesteld. Hè? Ja. En Lukashenko heeft daar werk van gemaakt, maar sinds 2014, annexatie van de Krim, heeft hij dat toch weer enigszins afstand van genomen. Eigenlijk onder het mom van, we willen ook geen echte annexatie hebben.
Tot grote ergernis van Poetin, hè? Grote ergernis van Poetin. Wat een belangrijk verschil is tussen Wit-Rusland en de Oekraïne, om het nog even aan te vullen, is dat, kijk, bij de Oekraïne zijn er allemaal vrij ongelofelijke dingen gebeurd. Hè? Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken zat een beetje een nieuwe regering te formeren. Hè? En het was ook de associatieakkoord speelde nog, weet je wel, met onze referendum. Dus er was wel degelijk een beetje een band met de EU, zou je kunnen zeggen. Bij Wit-Rusland is het zo, er is geen band met de NAVO, er is geen band met de EU. Klopt. En de mensen zelf, voordat ze boos werden op Lukashenko, wilden eigenlijk ook wel, voelden zich cultureel verwant met Russen. Ja. En wisten ook heel goed dat ze energieafhankelijk zijn. Maar nu is er wat gebeurd. En dat is, lijkt erop dat Poetin Lukashenko overeind wil houden. En Lukashenko is zeer impopulair in Wit-Rusland. En dat betekent dus dat de Wit-Russen door zullen gaan de straat op te gaan. En daar is ook een zwakke plek van Poetin. Want Poetin wil niet dat de Russen, net zoals in Khabarovsk, weet je wel, bij de Chinese grenzen, dat die in opstand komen. En dus het is, Poetin is toch ook zwakker dan je zou denken met een Wit-Russisch probleem en met Khabarovsk. En de vergiftiging van Navalny heeft ook nu in Rusland veel meer deining veroorzaakt. Hè?
Maar wat ik niet begrijp, hè, dat zijn we allemaal weer vergeten. Je leest er ook weer niks over. Een paar maanden geleden waren er berichten in de kranten dat de Wagnergroep, dat is een soort hitteam, waar het onder leiding van een oude groeman, een groe, dat is, laten we zeggen, het hitteam van het ministerie van Defensie, om het maar even heel simpel te zeggen.
Van Rusland.
Van Rusland. Die zijn daar ingetrokken.
Ja.
Er zijn pakweg 30, 35 arrestaties gepleegd. Het idee bestond dat hitteam, de Wagnergroep, probeerde om Lukashenko weg te krijgen.
Ja.
En een pro-Russische, pro-Putin aanhanger daarin te krijgen. En nu gaan we er heel gemakkelijk vanuit dat in één klap Poetin altijd van Lukashenko gehouden heeft en dat hij hem dus in het zadel wil houden. En dat is dus niet zo.
Een gespannen verhouding tussen die twee.
Ja, absoluut. Zeker al jarenlang.
Maar wie weet nou wat hier aan de hand is? Want dit is toch curieus wat hier aan de hand is.
Maar Poetin maakt er niet zoveel uit wie daar de sterke man is. He, als het maar een pro-Russische marionet is.
Exact.
Dat is uiteindelijk wat omgaat.
Dat was dus kennelijk Lukashenko niet. Nee. Totdat hij geconfronteerd werd met zijn eigen foutloze verkiezingen en een bevolking die dat niet pikte.
Nee, precies.
Is dat het ongeveer?
Ja. Nee, dus het sluit niet uit dat Lukashenko ooit vervangen wordt door een andere pro-Russische marionet in de komende periode.
Ja.
Dat is een van de plannen van Rusland. Kijk, en de grote vraag is natuurlijk, hoe moeten wij ons als Europa hiertoe verhouden? Hebben wij enige invloed daarop?
Willen we er enige invloed?
Ik vind het eigenlijk. In het begin was er heel veel media-aandacht voor. Inmiddels zakt dat weer wat weg. Vind ik eigenlijk heel jammer. Want het is natuurlijk een indrukwekkende opstand. Zeker. Vergelijkbaar met de val van de muur en van de fluwele revoluties in Oost-Europa. Het is een heel interessante, belangrijke opstand.
Ja.
De grote vraag is: lukt het om een democratie te vestigen in de Russische invloedssfeer? Mm-hmm. Dat is uiteindelijk. Hè, want we moeten oppassen, denk ik, om er een westerse invloedssfeer van te maken. Ik ben heel blij dat voor Hofstad nog niet in Minsk staat, zou ik maar zeggen, en voor Balen. Dat is niet verstandig. Dat zou niet verstandig zijn.
Nee,
dat moet je niet doen. Wij moeten niet Wit-Rusland binnen de EU en binnen de NAVO willen halen. Nee. Dus, dat zeggen de Duitsers ook met zoveel woorden.
Eigenlijk, dat doen we ook niet. We doen het ook niet.
Nee, met hoofd. Nou ja, de inlichtingendiensten zijn wel met dat soort dingen bezig. Hè, pas op.
Ja.
Het hoogst haalbare, wat mij betreft, zou zijn een democratie vestigen, een vreedzame overgang. Zonder die coördinatieraad die in Oekraïne, die in de Wit-Rusland is gevestigd, van de oppositie. Ja. Die moet eigenlijk volle kans krijgen om nieuwe verkiezingen te organiseren.
Dat nooit goed
vinden. Dat is de vraag. Dus er zijn twee opties. Of we gaan met enorme kracht tegen Poetin tekeer. En dan laten we bijvoorbeeld Nord Stream vallen. Enorme economische sancties tegen en Wit-Rusland en Rusland. Of we gaan in een verzoenende, samenwerkende modus met Poetin.
Maar dit is wel heel belangrijk, hè, wat er nu gezegd wordt.
Die twee opties zijn er.
Ja, en maar dat betekent dus dat je dus als Europese Unie niet tekeer gaat tegen Lukashenko en tegen Wit-Rusland. Omdat je er dan van wordt beschuldigd dat je inmengt in die binnenlandse aangelegenheden. Maar je zet druk op Poetin om ervoor te zorgen dat hij zich een beetje inhoudt in Wit-Rusland. Dat is feitelijk wat je aan het doen bent.
Ja.
Maar dat zal alleen maar lukken als je de Nord Stream kaart bereid bent te spelen. Want dat doet echt pijn. En dan ben ik dus bang, Heiko Maas zei het een week geleden op een zondag. Hè.
Minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland.
En Norbert Röttgen, de belangrijke CDU-boendestaak.
Buitenlandman.
Buitenlandman, hè, en voorzitter van de Buitenlandse Commissie. Die zei van, ja, maar nu moeten we echt doorbijten.
Kandidaat om Merkel op te volgen. Hè?
Maar er zijn zoveel Nederlandse en ook Duitse bedrijven die belang hebben bij Nord Stream en Merkel. En Merkel heeft steeds gezegd van, ik wil die twee dingen decouplen, ontkoppelen. Ja. Dat ik zelf, wat denken jullie ervan, jongens? Ik denk Nord Stream niet wordt, die kaart wordt niet gespeeld.
Nou, volgens mij moeten we niet te snel zijn met het zware wapen, sanctiewapen van Nord Stream intrekken. Ik denk in termen van een escalatieladder. We moeten in scenario's denken. Dat kan helemaal uit de hand lopen in Wit-Rusland.
Zeker.
Het kan zijn dat een bloedbad wordt.
Vluchtelingenstromen.
Nee, bloedbad, dus Maidan-achtig, maar of nog erger. Dat dus een hele zware politiestaat terreur wordt tegen de oppositie. Tegen al die leuke dames die op straat zijn elke zondag. Dat kan gebeuren. Dat kan zelfs zijn met inmenging van Russische troepen. Al dan niet met insignes op hun uniformen. Het kan zelfs eindigen in een interventie van Rusland in Wit-Rusland.
Ja, ik denk dat ze dat
met tanks.
Ik denk dat ze dat dus niet doen.
Nee, maar dat zijn escalatieladders waarmee. En dan moet ergens Nord Stream natuurlijk vallen.
Ja, dat ben ik volstrekt met je eens.
Dat bedoel ik. Maar dus nu nog niet, maar dan wel.
Maar het past niet. Laten we zeggen, dit scenario is denkbaar.
Ja.
Maar het past niet in de werkwijze die we de afgelopen jaren van Rusland hebben gezien. Namelijk gewoon
hybride
subversieve acties.
Ja.
Eigenlijk onder de radar. Ik heb begrepen dat er dus nu ook, hoe noemen ze dat, politieke technici zijn aangeland in Wit-Rusland. Dat betekent
bij de televisie
dus
zitten Russen.
Communicatie mensen. Ja,
dus je probeert via informatiecampagnes, desinformatiecampagnes, maar ook waarschijnlijk gewoon subversie. Je probeert onrust te stoken.
Maar haal je daar een hele bevolking mee tegen? Dat denk ik niet.
Nou, het kan wel heel erg effectief zijn.
Maar gaat er miljoenen mensen die tegen hem.
Maar je hoeft ook maar een klein deel van de bevolking echt op te poken.
Nou, dat is waar.
Door de bank genomen, als je dat lukt met, laten we zeggen, ergens dus in zo'n land schat ik dus 50.000, 60.000, 70.000 mensen. Als je die echt gewoon voor je weet te krijgen en die laat je een soort contra-revolutie op gang brengen. Nou, dan heb je echt een probleem, hoor.
Maar wat ik interessant vond, wil ik ook aan jullie vragen, is, kijk, ik dacht van Lukashenko sluit gewoon het internet af. Dat is heel handig, hè? En dan kunnen die demonstranten. Nou, lees ik allemaal artikelen waarin staat dat ze dus zelf in staat zijn geweest om een eigen internet te hebben. Via dus, er schijnen start-ups te zijn. Waardoor ze dus met elkaar konden communiceren. Ja. En waardoor ook die demonstraties zo lang doorgaan. Dat vond ik interessant.
Ja.
Het zijn hele slimme internetlanden. Hè?
Ja.
Dat geldt voor de Baltische Staten, maar ook voor Wit-Rusland.
Ja.
Elon Musk, volgens mij, van Tesla, komt ook uit dat gebied. Hè? De slimste internetintelligentie komt eigenlijk uit die regio.
Ja.
Dus dit verbaast me dat betreft ook helemaal niet.
Het is het meest verknoopt. Ja. Met name de Baltische Staten, of dat ook voor Wit-Rusland
geldt. Ja, maar dat is ook zo.
Dat weet ik niet, hoor.
Die zit ook in Silicon Valley allemaal. Er zijn heel veel start-ups in deze sferen, ook vanuit Wit-Rusland.
Lukashenko deed daar niks aan, hè? Daarom is het land ook zo arm. Maar er zijn hele slimme.
Kijk, wat ik wel interessant vind, men noemt dit ook wel de eerste corona-opstand.
Ja.
En want een van de triggers van deze opstand, een van de lont in het kruidvat, was de manier waarop Lukashenko met de corona-crisis omging. Die zei, nou, dat is een griepje.
Flaasje
maar met één wodkaatje kan je dat genezen.
Ja. Mm-hmm.
En toen dacht de bevolking, ja, what the fuck. Dit gaan we zo niet nemen. Dus dat was een soort trigger voor het. Ja, een soort Bolsonaro. Ja. Dus het is een van de corona-opstanden die uitgelokt zijn door nalatig leiderschap.
Ja.
Maar nu een belangrijk punt. Even, als nou die demonstraties doorgaan, Rob heeft natuurlijk gelijk dat het toch heel wel denkbaar is. Ik zie dus nu filmpjes, dan zie je letterlijk die jongens met de zwarte pakken, die pakken de studenten. Hè?
Ja. En dat
kan je natuurlijk winnen. Hè?
Ja.
Maar wat kunnen wij nou doen?
Nee, dat is echt een grote vraag.
Wat kunnen wij nou doen?
Nou, het gekke is, zelfs de vraag is aan de orde, wat moeten we doen? Ja. Want jij zei net, Arend-Jan, dat er.
Ik zei niet flink Hongkong, hè?
Ja, er is geen relatie tussen de Europese Unie
en
Wit-Rusland. En dat is niet zo, want ze zijn onderdeel van het Oostelijk Partnerschap.
Klopt,
En het Oostelijk Partnerschap is met betrekking tot Wit-Rusland zeer nadrukkelijk in het leven geroepen. Ze zijn erbij getrokken omdat Wit-Rusland binnen de invloedssfeer steeds sterker van Rusland werd getrokken. Het is een geopolitiek proces geweest. Polen zat erachter, daar zat Karel Bildt zat erachter. Ja. Om dit voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus de Zweedse premier destijds. En daar is dus wel degelijk een reden om je ermee te bemoeien. Want dat wordt ook formeel gedaan via het Oostelijk Partnerschap. Mm. En als je dus kijkt hoe dat in elkaar steekt en welke regels en afspraken erachter zitten, dan heb je wat dat betreft wel een redelijke reden om daar iets van te vinden.
Maar pas op, hè.
Ik weet dat ik er bijna niet meer tussen kom.
Nog één reactie plaatsen? Ja. Ik ben het zeer met Rob eens. Alleen, kijk, de titel van deze uitzending is: laten we de Belarussen in de steek, ja of nee? En het antwoord is ja en nee.
Ja.
Nee, maar je ziet in Litouwen, in Polen en zo, daar is maximale mobilisatie en steun voor die opstand. Hè? Ja. Dus je had dat hele lange lint door Litouwen heen, hand in hand. Ja. Wij zijn een beetje naïef daarmee bezig in Nederland, maar in die regio is dit het issue en wordt die opstand en die oppositie enorm gesteund. Die zitten zelfs allemaal in Litouwen en in Oekraïne en in Polen, hè, de oppositie. Dus in Oost-Europa is dit het issue. Als je kijkt naar de ministers van Buitenlandse Zaken van Europa, dan zie je weer een enorme nalatigheid van de Europese buitenlandse politiek. Die is traag, die is verdeeld en die is niet urgent genoeg. Ik las net een stuk ergens in een diplomatiek tijdschrift dat de sancties die we eigenlijk bedacht hebben tegen de repressieapparaten in Oekraïne of in Wit-Rusland worden op dit moment tegengehouden in Brussel, omdat er een koppeling is gemaakt met sancties tegen Turkse oliebedrijven. Klopt. Door Cyprus en Griekenland.
Ja.
Weet je wel? Dat is dus alle reden waarom die sancties tegen de Lukashenko-clan niet van toepassing kunnen zijn. Omdat Cyprus en Griekenland daar weer een totaal politiek spel van gemaakt
die
hebben.
Die vetoen we dat.
En op die manier zijn we als Europa, hoe handelingsbekwaam we ook in theorie zouden kunnen zijn, zijn we helemaal niet handelingsbekwaam. En ik ben eigenlijk ook voor een Europese Veiligheidsraad voor dit soort high politics-achtige kwesties.
Ja, ben ik het mee eens. He?
Over die Europese dynamiek zo verder. Ik zeg even tussendoor, voor zover ik er nog tussen kom.
BNR Nieuwsradio.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is René Caperes, onderzoeker verbonden aan het instituut Klingendaal. Even naar de straat. Want de moedige mensen in Belarus houden vol met die demonstraties, vreedzaam tegen de vervalste verkiezingen. Lukashenko houdt ook vol en blijft gewoon zitten. Mm-hmm. Wie denken jullie dat de langste adem heeft?
Ja, ik ben ontzettend bang dat uiteindelijk die zwarte mannetjes het winnen. Daar ben ik bang voor. Mm-hmm. Aan de andere kant is het ook zo dat...
Het is een drama, zou het zijn, toch?
Het is een enorm drama. En wat er ook aan de hand is, als Poetin heel duidelijk Lukashenko zou steunen, dan is hij gewoon dus de gunst van het Wit-Russisch.
Ja.
Wat er eigenlijk gebeurt is dit. Dit wilde ik zeggen. Kijk, in de Oekraïne waren er een aantal mensen die waren op het Westen gericht. In Wit-Rusland was dat van origine niet. Nee. Door deze ontwikkelingen zijn veel mensen in Wit-Rusland hun ideologische knopen gaan tellen. Mm-hmm. En gaan zeggen van ja, maar wij willen echt meer transparantie en meer democratie.
Geen corruptie.
Ja. En dat is natuurlijk, en dat is voor Poetin natuurlijk een hele nare ontwikkeling. Ja.
Mm-hmm. En dat is het bedreigende voor Poetin. Zijn grote angst is natuurlijk, zo'n soort opstand gaat ooit in Moskou plaatsvinden.
Exact. Ja.
En daarom misschien wel wordt zo'n Navalny vergiftigd. Misschien half vermoord. Omdat dat een potentiële leider van zo'n soort opstand in Moskou had kunnen zijn.
Dit is een van de belangrijkste redenen van de enorme animositeit van Poetin, ook in de richting van het Westen. Ja. Omdat de beschuldiging er is dat hij al die revoluties die er zijn geweest, van Oekraïne tot Georgië tot Moldavië.
Ja.
Dat wij die organiseren. En het moet gezegd worden, het Westen heeft altijd zeer positief tegenover de meeste van die revoluties gestaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk geïnitieerd zijn of actief gesteund zijn.
En is dat niet zo? Wordt er, is er geen inmenging?
Ja, wat heet nou eigenlijk inmenging? Op het moment dat jij...
Er is wel dus, inmenging. Ik reis heel veel door Europa, ook door Oost-Europa. Met de Friedrich Ebert Stiftung, een stichting in Duitsland van de SPD. Die heeft overal vestigingen in Minsk en in Moldavië. En die traint daar de oppositie van Lukashenko.
Ja.
En de Democratische Partij van Amerika heeft ook dat soort stichtingen.
Ja, dat is wat ik bedoel. Dat
die werden ook door Poetin uitgeflikkerd in Moskou. Maar dat soort beïnvloeding, als we heel eerlijk zijn, vindt dat plaats. Omdat wij hechten aan democratische waarden.
Maar dat gebeurt omgekeerd ook.
Zij ook,
Want zij proberen ook hier allerlei fellow travelers en nuttige idioten te ronselen voor de Russische zaak, ook in Nederland.
Zo
dat
is het.
Weten we gewoon. Ja. Nee, maar ik interpreteerde de vraag zo dat... is het zo dat wij dat hebben, wij Westen, dat hebben aangestoken door allerlei subversieve activiteiten uit te voeren?
In Oekraïne wel, denk ik.
Ja,
maar die Amerikaanse ambassadrice, die was gewoon bezig om de Oekraïnse regering...
Ik vergeet altijd haar naam.
Zij zijn
getrouwd met Robert Kagan.
Ja, maar die zijn gewoon bezig om de Oekraïnse regering samen te stellen. Ja. Vanuit Washington.
Ja. Ja.
Dat is ook een werkelijkheid, hè?
Ja.
En gelukkig gaat het om democratische waarden. Maar dus dat soort powerplay is natuurlijk wel gaan.
Ja, maar het is niet zo, volgens mij, mee eens dat er vanuit het Westen staatsgreep worden georganiseerd in die landen. Dat is niet zo.
Nee.
Ik bedoel, daar is nooit een hard bewijs van geweest. Maar dat die invloed er is, natuurlijk. Al is het alleen maar omdat veel van die landen gewoon lid willen worden van de Europese Unie.
Mm-hmm.
Alleen al dat verschaft een enorme invloed. Dat zien we op de Balkan ook. Dat zien we in
soft power van Europa.
Ja, dat zie je.
Victoria Nuland.
Ja.
Ja. Het was geen minister, maar goed.
Nee, ambassadrice.
Nee, het was ook geen minister. Was onderminister.
Ambassadrice in.
Onderminister van Buitenlandse Zaken. Ze zat daar letterlijk. Zat ze daar dus de nieuwe regering een beetje te Wie het tuk doet dit soort dingen altijd. Dat komt er goed uit natuurlijk.
Oh, Zullen we even de Europese kant van de zaak bekijken?
Goeie vriend van mij.
In Europa een aantal landen dat meer misschien op de kant van Rusland is. Maar ook Baltische Staten en Polen bijvoorbeeld, die een harde lijn voorstaan.
Ja, er zijn NGO's in Litouwen die dus echt heel erg gericht zijn op Wit-Rusland, lees ik dan. Polen is inderdaad een harde lijn. Die wil ook nu al met sancties beginnen.
Mm-hmm.
Die is natuurlijk ook gewoon bang voor Rusland. Maar ja, dan krijg je het grotere verhaal in de EU. We moeten die sancties doen. Dat duurt erg lang. Hè? Ik las ook een stukje erover.
Ja.
Italië wil natuurlijk niet. Orbán waarschijnlijk ook niet.
Maar
En, maar aan de andere kant, Tsjechië wil dus wel weer Nord Stream. Is tegen Nord Stream.
Het is een heel complex schaakspel. Ja, ja. Ja. Dat maakt de verdeeldheid van Europa ook tot een probleem.
Ja, maar je noemde net ook even dat idee van de Europese Veiligheidsraad. Hè, dat is gelanceerd door Merkel. Dat is nu omarmd door Macron.
Ja. Ja.
Dat is echt interessant. Je ziet natuurlijk dat door de Brexit, en dat is buitengewoon interessant wat er nu gebeurt, eigenlijk er een verdeling is gekomen in Europa. Laten we zeggen, de Duitsers kunnen het economische tent runnen en Frankrijk kunnen qua buitenlands beleid de tent runnen. En dus maakt zo'n idee veel meer kans om dat voor elkaar te krijgen. En je ziet nu ook tijdens de top van juli hoe de kleintjes, inclusief Nederland, gewoon toch eigenlijk een beetje naar de zijkant zijn geschoven. En dat dit motorblok van Europa in belangrijke mate de dienst uitmaakt. Dus ik moet nog zien wat hier gaat gebeuren. Maar, en of er niet op termijn een dergelijke veiligheidsgraad kan komen. En als Duitsland en Frankrijk het eens zijn over een actie in de richting,
dan gebeurt het.
Dan gebeurt het gewoon.
Maar de lakpoestest is dan echt Nord Stream.
En realiseer je dat Turkije is volgens mij geen lid van de Europese Unie.
Nee, volgens mij is dat geen lid. Wel van de NAVO, helaas.
Ja. Staat wel heel lang in de wachtrij, maar die laten we in de wachtrij staan. Ik ben overigens wel voor lidmaatschap van de Engeland, UK, van de Veiligheidsraad van Europa.
Zeker.
Ja. Ja. Dus het is niet zo dat Engeland. Het is de E3, heet dat dan.
Is en lid is van de Veiligheidsraad. Maar goed, ik bedoel, dan denk ik dat in dit soort kwesties het Verenigd Koninkrijk gewoon meespeelt.
Ja, die doet mee.
Die gaat gewoon mee.
Formeel of niet.
Ja. Maar dus dan ben ik onverlet dus de vraag van wat gaan we nou doen in de richting van.
Maar mijn probleem is wel, maar dat is een ander onderwerp misschien. Het is dat corona-herstelfonds. Dat is nou net de verkeerde Europese energie. De Europese energie zou buitenlands gericht moeten zijn op zo'n veiligheidsraad.
Nou, het is wel handig als je land een beetje economisch op poten weet te krijgen.
Nee, maar dat wordt gesteund door Europese bevolkingen.
Ja.
Maar zo'n verdeeld coronafonds tussen Noord en Zuid en Oost en West, dat verdeelt Europa meer dan
het is wel verenigd. Ik ben het daar volgens niet mee eens. Maar daar moeten we maar eens een andere discussie over hebben.
Maar dat is high politics en low politics.
Want er is wel even wat gebeurd hoor in juli. En de besluiten die daar zijn genomen en die dus ook gisteren in de Tweede Kamer ook
bekrachtigd
met een grote meerderheid zijn.
Ja, maar heb je het gehoord, het debat? Hoe dat ging?
Ik heb het gehoord, ja.
Ja, maar niet van harte.
Er gaat niks van harte in een parlement.
Nee,
het is altijd
dat zijn cruciale. Nee. Ja. Ik ben meer van de buitenlandse politiek van Europa dan van de economische politiek. Dat is veel kwetsbaarder.
Maar
we hebben wel een euro, dus je zult wel moeten.
Maar terug naar
Wit-Rusland. We hebben nog even op te lossen hoe we Lukashenko onder druk zetten dan wel Poetin. Hoe gaan we dat nou doen?
Ik neem alleen het idee van die Veiligheidsraad serieus als Merkel zich niet distancieert van die opmerking van Norbert Röttgen en van Heiko Maas een week geleden. Dat wil zeggen, die Nord Stream kaart moet gespeeld worden. En als dat gebeurt, dan zegt Poetin, hey, ze doen wat. Die jongens kunnen wat. Mm-hmm. En dat gaat hem namelijk geld kosten. Het gaat hem serieus geld kosten. En die gasprijs is al laag.
Hij luistert alleen naar kracht.
Hij luistert alleen maar naar brute machtsontplooiing. En waar ik bang voor ben, is dat de Shells van deze wereld natuurlijk gaan winnen.
Mm-hmm. Als ik tot slot nog even terug mag komen waar we begonnen, namelijk bij Hans van Balen. Die schreef deze week in een opiniestuk als voorzitter van de Europese Liberalen, had bij Oekraïne gedreigd met en Nord Stream en het afsluiten van Rusland van het betalingsverkeer. Dan was het misschien anders afgelopen.
Oh ja, dat is gedreigd met het afspitsen of afschakelen van Rusland destijds met Oekraïne van het betalingsverkeer.
Swift.
Dat heeft te maken met Swift. Oh ja. Maar dat is niet algemeen bekend. Maar wat daar gebeurd is op een gegeven ogenblik is dat op het moment dat Russische troepen dreigden Oekraïne binnen te vallen, is er gedreigd om Rusland uit Swift te gooien. Als dat was gebeurd, dan had het hele bankaire systeem platgelegen van Rusland en was Rusland gewoon in de richting van een economische meltdown gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat Rusland niet is binnengevallen. Dus dat is wel gebeurd. Ik denk alleen dat Van Balen dat niet weet. Niet veel mensen. Het heeft ook bijna nergens gestaan dat dit gebeurd is. Maar het is wel een van de dingen waarmee gedreigd is. En dat kun je nog steeds doen. Maar het heeft er wel toe geleid dat Rusland nu bezig is om een alternatief voor Swift te ontwikkelen.
Ja,
en dat gebeurt.
Met de Chinezen waarschijnlijk.
Ook met de Chinezen. En ze doen ook steeds meer betalingen in een andere munt. Dus in de Chinese munt. Dus nee, dat gebeurt op dit ogenblik wel. Maar het enige wat je dus nog hebt is Nord Stream. Dus de pijpleiding waarmee gas vanuit Rusland naar Duitsland wordt.
Nord Stream 2.
Maar het probleem daarvan is dat Poetin tegen elke normale regel inhandelt. Je gaat geen oorlog voeren, je gaat geen shit trappen met je belangrijkste handelspartner. Dus in die zin, waarom ga je dan bijvoorbeeld de Krim annexeren? Dat heeft hij toch gedaan. Dus kennelijk interesseert hem dat geen reet. Hij doet het gewoon.
Ja. Met die vraag moeten we afronden voor de radio. Maar op de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. En dan kom je ook meer aan bod, René. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl.
Ga gewoon door, René.
En jullie kunnen gewoon doorpraten.
Ik had nog een punt even.
Ja, maar maak maar.
Gooi maar. Ik vond het namelijk verbazingwekkend dat dit een Trumploze uitzending was. En Trump moet wel genoemd worden.
In de zin van dat hij dus niks doet.
Feit, nee, maar dat is heel zorgwekkend. Ja, ik heb nagezocht de uitspraak van Trump over Belarus
niet. En
over Navalny.
Niks.
Vrijwel niks.
Ja.
Nee. Hij vraagt zelfs, klopt die Duitse test wel in het ziekenhuis en zo. Dus of hij wordt gechanteerd door Poetin, toch? Hè? Dat kan.
Ja, hij heeft zoveel Russisch geld.
Denk ik.
Hij heeft zoveel Russisch geld dat hij een beetje voorzichtig moet zijn.
Er is iets heel bizars aan de hand. Maar, want dat heeft natuurlijk wel, maakt veel uit voor de druk op Lukashenko, waar jij het net over had.
Zeker.
Of Amerika zijn volle gewicht in deze strijd gooit. Waar Polen en Litouwen eigenlijk ook op wachten. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk meer partners nog van Amerika dan van Duitsland.
Ja, maar toch meer de
Hoe kan het dat Amerika dit niet op zijn...
Ja, omdat er een goede relatie is met Poetin en een slechte relatie is met de Europese Unie.
Zo is het. En dat is ongelooflijk.
Ja. Maar er is ook geen lobby van Wit-Russen in Amerika, blijkbaar. Of er is geen...
Kennelijk niet.
Het is verbazingwekkend hoe stil Amerika op dit belangrijke vraagstuk zit.
We gaan naar de vragen. Jos Hummelen vraagt... Je hebt gelijk hoor, René. Een Boekestein uit de Wijk is niet compleet als we het niet over Trump hebben gehad.
Ja.
Maar Jos Hummelen wil weten welke economische troeven heeft de EU in handen om Lukashenko en kornuiten pijn te doen. Dus niet alleen Poetin, maar is er een leverage met...
Nee, niet echt.
Heel weinig.
Nee, wat zijn er? 35 van die targeted sanctions. Hè? Dus dat zijn sancties die gericht zijn op personen.
Ja.
Nou ja, dat is vervelend.
Te goede in Europa.
Ja, dat is dus ook vervelend dat je dan bij wijze van spreken niet meer van Wit-Rusland naar het westen kunt reizen. Nou ja, dan reis je gewoon naar het oosten. Ik bedoel... We hebben gezien met Rusland dat ook niet veel uitmaakt. Hè. De lijst met mensen die een sanctie aan hun broek hebben gekregen, bankdirecteuren de energiedirecteuren, die is eindeloos en er gebeurt gewoon niks.
Deze vraag van Jos van Hummelen, die ik overigens ken, die veronderstelt wel dat er een hele zware economische relatie zou zijn tussen Wit-Rusland en Europa. Dat is helaas niet zo. Voor 80% wordt handel gedreven met Rusland.
Ja.
Dus we hebben relatief weinig economische leverage ten opzichte van Wit-Rusland. Ja. Helaas.
Marco Smit vraagt, hoe zien jullie steun aan Wit-Rusland voor je als Europa niet bereid is daar militaire of handelspolitieke consequenties aan te verbinden?
Nou ja, we kunnen dat dus niet zoveel inderdaad consequenties aan verbinden. Ja, op het moment dat je geen drukmiddel hebt, dan wordt het heel erg lastig. En daarom hebben we ook eigenlijk denk ik geconcludeerd, als ik het zo mag samenvatten, dat als je wat wil doen, dan moet je druk uitoefenen op Poetin.
Ja.
En niet op Lukashenko.
Ja. Maar stel dat er nou echt een worst case scenario, er wordt een bloedbad. Ja, er wordt door die politiemacht geschoten op die demonstranten.
Niks.
Gebeurt niks?
Niks. Er is gewoon...
Dat wordt Praag 68.
De afgelopen dagen is er een heel...
Praag 68.
Er is een heel kamp met vluchtelingen in de hens gevlogen in Griekenland. En je denkt, dat ligt binnen de Europese Unie. We gaan wat doen en we doen geen fluit. We halen 100 mensen uit dat kamp naar Nederland toe. Ik bedoel,
dat is heel veel voor deze coalitie.
Als je dat al niet doet, verwacht dan niet dat je bereid bent om, laten we zeggen, een interventie of wat dan ook te steunen waar enig risico aan verbonden zit.
Ja. Sarif Fare zegt, Lukashenko lijkt de machtsstrijd te gaan winnen. Is dit een opsteker voor autocraten in de rest van de wereld, zoals Erdogan?
Nou, kijk, als Lukashenko dus door Poetin overeind wordt gehouden, dan zijn de Wit-Russen opeens een stuk minder positief over Poetin. En in die zin dus de sociale cohesie. Mm-hmm. En dat is, nogmaals, hè, waar is Xi? En waar is trouwens ook Erdogan? En waar is ook Lukashenko? Waar is Poetin bang voor? Dat mensen gewoon een democratie gaan eisen. Dat ze die ontstellende corruptie via transparantie willen verminderen.
Ja.
En dit is dus een erfenis van Poetin. Ik vind trouwens dat Poetin er ook heel oud uitziet de laatste tijd.
Goed dat je daarop bent. Herman van Eimeren.
Vindt hij van jou ook?
Klopt het nu wel of niet dat er afspraken zijn dat de NAVO zich niet zou uitbreiden richting Oosten?
Ja.
Ja.
Dat klopt niet. Nee. Oh. Daar zijn geen afspraken over gemaakt.
Mondeling afspraken.
Nee, er zijn suggesties gedaan in die richting. Maar dat ligt veel complexer. Maar die zijn er niet gedaan. Niet formeel gedaan.
Nee.
En
ook geen beloftes dat Oekraïne in de NAVO zou komen.
Ik was redelijk dicht zat ik bij het vuur in die tijd. Omdat ik in die tijd bij Defensie werkte. Toen speelde dat allemaal. Ik ben het nooit tegengekomen. Toen ik vervolgens nog eens een keer een boek over heb geschreven. Ben ik er nog een keer in gegaan. Heb de hoofdrolspelers gevraagd. En het antwoord is, die zijn er nooit geweest. Er zijn wel discussies over geweest. Mm. Dat klopt.
Amerikanen wel.
De Amerikanen hebben ook nooit gezegd van, wij gaan de uitbreiding naar het oosten niet voortzetten. Maar het is helemaal ten onder gegaan in de discussie over de eenwording van Duitsland.
Los daarvan is de vraag of het wijs is.
Ja, het is niet wijs.
Nee, want,
of Georgië wijs is, of Montenegro wijs is. Het is zeer de vraag of dat.
Ik denk dat het heel wijs is. Omdat we anders één groot Oekraïne hadden gehad aan onze oostgrenzen. En dat hadden we ook niet kunnen hebben. En we zien nu op dit ogenblik op de Balkan wat er gebeurt als je ze niet incorporeert. De grote machtsstrijd in Europa vindt plaats op dit ogenblik zichtbaar op de Balkan. En dat creëert een instabiliteit en dat wil je gewoon niet.
Nee, maar helaas, de tragiek is ook incorporeren is geen garantie. Zie Hongarije, zie Polen.
Nee, maar.
Maar zelfs EU-leden hebben grotere contacten met China dan met ons.
Bijna. Nee, dat is niet waar. Nou ja. Maar volstrekt niet. Er zijn drie grote projecten gelukt in Midden- en Oost-Europa van de Chinezen. En that's it. Ja. Dat wordt enorm overdreven.
Orbán krijgt miljarden van de Brusselse vleespotten. Dus we hebben leverage daar. Orbán van Hongarije. Ja. Dus we hebben leverage.
Daar willen we juist vanaf.
Kijk jongens, Polen is een mooi voorbeeld van een land. Wat heel vergelijkbaar was met Oekraïne. Zelfde uitgangspositie. Ongeveer dezelfde grootte. Niet helemaal. Maar als je dus terug gaat rekenen, dan is Polen er ongeveer 4 keer beter mee geworden. Er is geen burgeroorlog. Het is een redelijk stabiel land. We mogen hun waarden niet delen. Maar het is wel een land dat geen shit veroorzaakt. En Oekraïne wel. En dat moeten we ook. Ja, dat is ook daar een voordeel van.
Maarten van Wely vraagt, waarom laten we deze buffer tussen EU en Rusland niet volledig aan Rusland? Rusland zal heel stekelig reageren. Dat is bij toedraaiing tussen Oekraïne en de EU. Is tevens een belofte geweest tussen Westen en Rusland. Nou, dat laatste hebben we het. Maar moet de buffer niet een buffer blijven? Helaas voor de mensen.
Nou, ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Nou, eerlijk gezegd, weet je, even
terug te komen.
Dat punt, stel je voor dat er een bloedbad ontstaat. Wij kunnen daar niet interveneren. Trouwens, wij zijn ook militair niet bereid om daar te interveneren. We zijn namelijk in een hele slechte staat in de NAVO. En Trump doet al helemaal niks.
Dat ontkent Rob volgens mij. Die vindt dat wij een veel sterker leger hebben dan wij denken.
Maar denk je dat Macron, Macron bereid zou zijn om dan iets te gaan doen?
Dat gaat niet gebeuren. Dat kan helemaal niet.
Nee. We are not trigger happy.
Het is gewoon te ver weg.
Ja.
Limbo Trader vraagt, waarom treden we niet harder op tegen Belarus en de Russische machthebbers? Willen we zo graag spulletjes aan ze verkopen dat we geen principes meer hebben?
Moet ook de mogelijkheden hebben om het te doen. En als je de mogelijkheden niet hebt om heel hard op te treden, dan kan je wel heel hard schreeuwen. Maar als je geen vuist kan maken, dan stelt het allemaal geen reet voor. En dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is.
We hebben nauwelijks betrekkingen met ze.
Nee, daarom zeg ik steeds, het zou wel eens het Hongkong scenario kunnen zijn.
Ja, en dan is de vraag wat er gaat gebeuren. Want de vorige vragensteller, die zei ook van die bufferzone, waarom laten we dat niet over aan Rusland? Een van de redenen, het heeft ook te maken met het feit waarom er nooit echt een rem is gezet door het Westen op de uitbreiding naar het oosten van de EU en de NAVO, is dat wij vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe ze hun politieke systeem inrichten en waar ze bij horen. En realiseer dat Yeltsin het verzoek heeft gedaan om lid te worden van de NAVO. Hè? En Yeltsin wilde van zijn land een democratisch land maken. Nou, dat is natuurlijk allemaal feilloos.
Terecht dat hij afgezet is. Die man.
Ja, ja, maar dat heeft hij gedaan. Ik heb die brief bestaan.
Ja. Maar er is een ander punt nog, wat ik nog wilde noemen. Elke zondag vinden er hele grote demonstraties plaats in Bulgarije. In Sofia.
Ja.
Wordt bijna niet waargenomen in West-Europa. Mm-hmm. Elke zondag vindt er een opstand plaats, vergelijkbaar met zo'n Minsk-opstand in de EU, tegen een maffiastaat in Bulgarije. Tegen Borisov. Of een van de regeringsleiders van Europa. Ja. Ook zelfs binnen de EU zijn wij niet in staat om regime change af te dwingen. Zelfs met onze Europese waarden en de Europese Commissie en met geld en zo. Dus dat moet in Bulgarije zelf geregeld worden. En we spelen daar wel een rol in door iets die echt corruptie aan te pakken. Mm-hmm. Maar eigenlijk heel licht. Dus dat geeft even aan hoe complex het vraagstuk is waar we het hier over hebben.
Maar je hebt te maken met soevereine staten.
Ja. Maar zelfs binnen de EU.
Ja. Maar ook die staat, ik bedoel, Thierry Baudet en Wilders willen dat allemaal niet geloven. Maar dat zijn gewoon soevereine staten. Die dus ook het recht hebben om een klerenbende van te maken.
Precies.
In eigen land.
En dat doen ze ook.
Sluiten we af met nog eentje van Jos. Benieuwd of jullie hier een antwoord op hebben. Die vraagt, hoe kijken ze in Kiev naar de gebeurtenissen in Belarus?
Ja, dat hangt er vanaf, denk ik, met wie je spreekt. Dat is een goede vraag.
West of Oost.
Ja. Ik denk dat Kiev heeft nu al te maken met...
Wij kennen elkaar uit Kiev.
Ja, wij kennen elkaar uit Kiev. Kiev heeft nu al te maken met vluchtelingen uit Wit-Rusland, las ik. En verder is het zo dat...
De oppositieleider zit erin.
Ja, Oekraïne heeft het veel slechter gedaan dan Polen. Jouw verhaal klopt. Hè? Maar als je het nu vergelijkt dus met... Als je nou een land wil hebben dat het echt verkloot heeft... dan is het Lukashenko met Wit-Rusland. Ik bedoel, met die sofgozen en die kolgozen... daar kun je dus echt geen enkele groei nog krijgen.
Hij heeft nog een KGB, heeft hij, hè?
Ja, en met de Oekraïne gaat het nu iets beter. Het groeit. Mm-hmm. En dus de Oekraïne voelt zich een beetje beter dan Wit-Rusland. Wij zijn een stukje verder.
Mm-hmm. Ja. Maar ik denk dus, die vraag, dat moeilijk te... Dat hangt er maar net vanaf met wie je spreekt. Ik denk dat degene die destijds voor het associatieakkoord waren, dus niet Russisch waren, dat die dat heel erg mooi vinden wat daar gebeurt. En dat het andere deel van de bevolking dat er helemaal niks vindt wat daar gebeurt.
Sorry Jos, het was een goede vraag. Arend-Jan Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuberus. En tot volgende week.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.